Oké, ik begin te lezen in Johannes 4. Johannes 4, vers 22. Johannes 4, vers 22. Gijlieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Vandaag komen wij na, hoeveel weken was het al niet? Een week of acht, aan het einde van een hele rij bijbelstudies eigenlijk over de zeven verbonden. En daar ben ik al twee weken over aan het praten geweest. Over de toepassing van het zevende verbond. Hè? Het verbond met de Zoon, Jezus Christus. Wat is toe te passen voor het volk Israël. Maar ook voor alle individuele zielen die in de genadetijd en in een grote verdrukking en in het duizendjarig leven, jarig rijk leven. Vorige week, het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Toen heb ik verteld dat het op drie manieren kan worden toegepast. Voor alle individuele zondaars in de genadetijd. Maar ook voor de zondaars in de grote verdrukking. Maar omdat het bloed ooit is vergoten, is het ook tot zegen van de mensen die in het duizendjarig rijk leven. Alleen, die hoeven niet meer te geloven, want er valt niks te geloven. Jezus is dan koning over deze hele wereld en schepping. Vandaag ga ik er toch nog even op door en dan sluit ik het af, zoals ik het altijd al doe. Want ja, gisteren hebben we weer op straat gepreekt in Groningen. En dan raak je ook in gesprek met andere christenen. Je ziet dat heel veel christenen de afgelopen eeuwen zijn afgewend, afgeleerd om Bijbel te lezen. Ten eerste heb je nou de plaag, de vloek van al die valse Bijbels. Maar ten tweede, lezen doet men ook al amper. Men is lid van een kerkgenootschap waar wordt voorgekauwd wat je moet geloven. Ja, dat doe jij ook, zullen mensen zeggen. Nou, daarom zeg ik, ga lezen, 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 bid, studeer. Maar mensen lezen niet meer. Gisteren hadden we in dat gesprek met een andere voorganger die met ons met op de straat was. Over hoe zeg je dat ook alweer? Zekerheid van behoud. Er was iemand bij hem in een gemeente die zei van, nou, ik ben voordat ik lid werd van deze gemeente, ben ik in alle Duitse, ik woon in Duitsland, allerlei gemeentes ben ik al lid geweest. Ik heb nooit gehoord dat je zeker kon zijn van je behoud in Jezus Christus. Ik zei, nou, maar die Lutheranen in de 19e eeuw, voor hun was het geen punt. Daar begon ik alles mee met Maarten Luther. Je wordt door genade behouden in Jezus Christus, uit genade. Niet uit de werken, zodat niemand kan roemen. Efeze 2, vers 8, 19. Enzovoort, enzovoort. Onder Baptisten was het 100 jaar geleden een zonde als je zei van, nou, ik heb Jezus aangenomen, maar ik weet niet of ik er wel kom. Redding is iets wat was een autonome daad, is een autonome daad van Jezus Christus. Alleen hij ziet dan graag dat een geredde ziel dan hem navolgt. En daar krijg je dan uiteindelijk kronen voor, beloningen. En als je hem niet op een rechte manier navolgt, dan raak je die kwijt. Maar zelf blijf je behouden, zoals Paulus steeds weer moet schrijven. Nou goed, hoe kom ik hier nou weer bij? Mensen die gered zijn, lezen, studeren geen Bijbel meer. Maar ze willen wel geleid worden. Dus ze zoeken altijd maar iemand die iets vertelt wat interessant hoort. Precies zoals 2 Timotheus hoofdstuk 4 zegt. Mensen ketelachtig van gehoor. En die zichzelf leraren opzoeken die vertellen wat ze graag horen willen. Ook wat ik hier nou doe de laatste weken, voor een aantal mensen is het machtig interessant, want ze horen weer eens wat nieuws. Eigenlijk is het niet best dat het zo ver is gekomen, want dit zijn geen revolutionaire nieuwe inzichten voor mij. Ik vertel gewoon verder wat de gemeente al 2000 jaar weet. De Heer heeft 7 maal een verbond aangegaan met de wereldbevolking, een volk of een aantal individuen. Dit is het 7e verbond en het heeft consequenties voor iedereen die nu leeft op deze wereld. Het verbond met de Zoon. Ik ga vandaag nou een eind eraan maken, want ik ga er nog één op verder. We zijn zo gewend dat we nou in deze kerkeeuw leven, genadetijd zo je wil, en dan moet je in het evangelie van Jezus geloven. Maar straks is er een tijd, dan is die gemeente hier niet meer. Dat betekent dus, dan breekt de grote verdrukking aan. In die grote verdrukking is alles anders. Ik vertel dit nog eens een keer, misschien ten overvloede, maar heel veel kerken willen daar niet aan. Die zeggen, Jezus heeft in het verleden en in de toekomst altijd op dezelfde manier mensen gered of zal hij redden. Ook in het Oude Testament. Dat is allemaal waanzin. In het Oude Testament werd iemand door geloof gerechtvaardigd in God. Door geloof en de wet die Mozes kreeg. En als ze dan overleden en waren gered omdat ze de juiste dingen deden in ogen van God, dan moesten ze wachten in de schoot van Abraham, want ze konden pas naar de hemel nadat de eersteling, Jezus Christus, de dood had overwonnen aan het kruis op Golgotha en opstond uit de dood. En toen mochten ze met hem mee naar de hemel. Nu heb je die genadetijd. Straks heb je die grote verdrukking, waar ik vorige week ook al heb verteld dat het bloed van Jezus dan op een andere manier wordt toegepast. En daarna vertel ik nog even iets over het duizendjarig rijk. Een weldadige tijd voor deze wereld, en zeg maar een sabbat voor deze wereld, waarin nog eens een keer door de Heer wordt getoond hoe het had moeten gaan met deze wereld. Zo kun je het eigenlijk wel noemen. En dan komt er een nieuw tijdperk, een nieuw hemel, nieuwe aarde. En gisteren, ik weet nog, ik stond op straat. En een teken van deze tijd is je staat er met een bijbeltje in je hand. En je preekt eigenlijk een hele positieve boodschap. Er is een uitweg, vooral je kommering kwel. Er is iets of iemand die kan je vergeven van je zonde. Je kan eeuwig leven vinden. Dat zou mij de oren moeten spitsen als je in deze wereld rondloopt. Want kijk, gisteren waren we in Groningen en daar bereidt de stad zich voor op de Keiweek. Dat zijn alle eerstejaars studenten die dan een hele week ongelimiteerd gaan drinken en feesten. Nou, die houden zich vaak nog niet zo bezig met zondebesef en het einde van je leven. Maar toch, mensen zijn over het algemeen daar wel in geïnteresseerd. Dus als iemand beweert van ik weet hoe je eeuwig leven kan vinden en vergeving van zonde, dat zou een interessante boodschap moeten zijn. Interessanter in ieder geval als al die sneuwe Oosterse religies die je met kaalgeschoren koppen en zo en met trommels door de stad ziet lopen. Want dat zie je ook in Groningen. Die preken allemaal dat ze zo blij zijn in een guru, maar zo blij zien ze er vaak helemaal niet uit. Hè, dat is, en dan staat aan de meneer, die preekt, hij praat met woorden, ik heb er geen bomgordel voor nodig, ik heb er geen machinegeweer voor nodig. En als je in dit land bent geboren en getogen, ben je gewend dat christenen altijd dit hebben gedaan, preken ergens in een stad, maar je ziet aan de gezichten van mensen hoe bang ze zijn. Ze zijn bang. Ze vrezen die woorden van God. Het iets, een maand geleden kwam het al een keer op mijn hart. En gisteren preek ik het weer. Ik preekte tegen die massa's mensen. Je loopt, ziet er duizenden mensen lopen. Ik zei van, ik zie u naar me kijken. En ik weet, het ergert u dat wij hier staan. Het ergert u dat iemand over God begint. Over Jezus Christus. Want dat is degene waarin een mens vergeving van zonde en eeuwig leven kan vinden. Uit genade. Zonder tegenprestatie. Het enige wat je hoeft te doen is het te geloven. Te accepteren dat jij het zelf niet kan. Ik weet dat het u ergert, zei ik tegen die mensen. Maar wees u maar blij, want dat boek wat ik hier omhoog hou. Hè, door dat boek kunt u dat vinden. Dat het waardeloos is wat ik doe. Dat boek heeft ervoor gezorgd dat u in een vrije maatschappij woont. In een maatschappij waarin men nadenkt over recht en onrecht. Eerlijk, oneerlijk. Waarin een werkgever moest leren zijn werknemers eerlijk te behandelen. En een werknemer moest eerlijk zijn tegen zijn werkgever. Je zal zeggen, nou ik zie dat allemaal veranderen tegenwoordig. Ja, dat komt omdat die Bijbel verdwijnt uit deze maatschappij. Ik zei tegen die mensen, wees je maar dankbaar. Want zolang er nog van die ergerlijke types als ik op straat staan. In deze maatschappij weet u dat hij nog niet in een totale dictatuur leeft. Er zijn heel wat landen in de wereld, daar mag je niet getuigen op straat als christen. In Nederland nog altijd. En straks in die grote verdrukking, als de gemeente er niet meer is, dan is alles anders. Ik ben het begonnen te lezen met Johannes 4, vers 22. Waarin Jezus dat gesprek heeft met de Samaritaanse vrouw. Die heeft dan het van haar ontluisterende gesprek met de Heer. Maar die komt er uiteindelijk achter dat hij de zoon van de levende God is. En zij komt tot levend geloof. Maar hij zegt dan in vers 22, gij lieden aanbidt wat gij niet weet. En jullie zijn een heidens volk. Jullie hebben een vreemde mengreligie daar als Samaritanen. Jullie hebben ook, ze geloven ook in delen van het Oude Testament namelijk. Maar wij aanbidden wat we weten. Hij bedoelt dan het volk waarin hij geboren is, het Joodse volk, want de zaligheid is uit de Joden. Jezus wou je maar zeggen, wij als het Joodse volk aanbidden de enige ware levende God. En de zaligheid is uit de Joden. Oftewel, te weten hoe je je ziel kan redden, het evangelie van Jezus Christus, te weten hoe je zonden vergeven kunnen worden, te weten hoe je de levende God kunt navolgen. Het is allemaal uit de mond gekomen van mensen die naar vlees en bloed Joods waren. Allemaal uit de pen gekomen van mensen die vlees en bloed Joods waren. Waarom vertel ik dit? Het grootste deel van de Bijbel gaat niet over de kerk. Ik weet, sommige christenen die raken daar een beetje geïrriteerd van. Of die schrikken zelfs, want die denken dat Israël niet meer meetelt. Maar 80% van de Bijbel handelt over het Joodse volk. Is bedoeld voor de Joden. Wordt vervuld in de Joden. Gaat over de Joden. Niet over de paus. Niet over Rooms-Katholieken. Niet over protestanten. Niet over moslims. Niet over hindoes. Boeddhisten, brahamisten, socialisten, liberalisten, new age-isten, weet ik veel wat voor isten. Zelfs niet eens over bijbelgelovers, het gaat over Joden. Want de zaligheid is uit de Joden. Zij zijn de oogappel van God, zij zijn zijn lievelingetje. En dat de hele wereld zo'n hekel aan ze heeft, komt omdat de mensen in de wereld jaloers zijn. Ze haten het Joodse volk. Waarom gaat het er vaak zo slecht met ze in de laatste eeuw? Nou, omdat ze geen zin hebben om naar God te luisteren. Dat is hun probleem. Ze lopen steeds bij God weg. Toevallig wijze sprak ik gisteren met een Joodse jongen. Een student. Ik zei, ben jij een Joods van geboorte of ben je een gelovige Jood? Hij zei, ik ben een gelovige Jood. Ik zei, oh, je komt net uit de synagoge. Dat zie je op zaterdagmiddag, dan om een uur of twee. Dan komt de synagoge uit. Nee, zo gelovig ben ik ook weer niet. Heel veel Joodse mensen hebben geen interesse aan de Heer. En dat is tot hun verderf, zeg maar. Dat is zo'n grote nadeel. Maar de Heer zegt, pas goed op jullie heidenen, want het is en blijft mijn volk en op een dag zal ik ze in ere herstellen. Zo simpel is het. Gods beloften zijn onberouwelijk. Oh, dat gaan we zo nog wel lezen trouwens. Ik had het net gelezen van Johannes 4. Ik kijk even naar Romeinen 3. Dan zal ik naar deze inleiding even op stoom komen. Romeinen 3. Want ik wil aan het eind van dit uurtje toch graag dit onderwerp hebben afgesloten. Romeinen 3 vers 2. Daar schrijft Paulus op. Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Wie zijn die hun? Het Joodse volk. Het staat in vers 1. Hun zijn de woorden van God toebetrouwd. Zij hebben al die openbaringen van God ontvangen, gepreekt, opgeschreven. En Jezus Christus, de Zoon van God, is God in het vlees, was naar de buitenwereld ook een Joodse meneer. En al die religies en al die volken in de wereld zijn voor God verder niet interessant. God is alleen geïnteresseerd in zijn Zoon, zijn oogappel Israël en de mensen die door geloof in het evangelie van Jezus in zijn Zoon zijn gezet. Dat is de gemeente. En die komen uit alle talen, volken en natie. En voor de rest, wat de wereld belangrijk vindt aan machtige imperia en wereldleiders, de Napoleons, de Genghis Khans, het Chinese Rijk, het Inca Rijk, het is voor hem allemaal als een druppel in een emmer met water, staat in Jesaja 40. Zo, als dat niet demoedigend is, dan weet ik het ook niet meer. De Bijbel is Gods geschiedenis met de mensheid door Gods ogen, in zijn perspectief. Het is Gods selectiviteit dat allerlei religieuze types in de kerken ook struikelen, want ze willen niet accepteren dat het grootste deel van het boek draait om het Joodse volk. Al is Israël op dit moment voor een groot deel ook verblind, absoluut niet geïnteresseerd in wat God van ze wil. Als ik praat over de Joden, en dan heb ik over Joodse mensen die niet het evangelie van Jezus hebben aangenomen. Want de Bijbel is er ook heel duidelijk in. Deze wereld bestaat voor God uit drie soorten mensen. Niet-Joodse mensen, verloren in zonde. Joodse mensen, verloren in zonde. En Joden en niet-Joden die ooit Jezus hebben geaccepteerd als een redder en verlosser. En dat is de gemeente. Maar als je kijkt in Romeinen 11, en Romeinen 11 kun je dus lezen, vers 25, nogmaals ten overvloede. Want ik wil niet, broeders, dat vertelt Paulus dus aan de gemeente, aan de broeders en zusters in Christus, dat u deze verborgenheid onbekend zij. U weet nog, verborgenheid, geheimenis, mysterie. Vorig jaar heb ik het allemaal op internet gezet, het staat er nog wel op. Een van de geheimenissen is, en een verborgenheid of geheimenis, dat is iets wat God gaf aan exclusief de gemeente. De rest van de wereld snapt het niet. Maar het is ook een verborgenheid omdat je het in beginsel in geloof moet erf aanvaarden. Omdat met je verstand kun je er niet bij. He, waarom werd God een mens? Hoe kan het nou? Ja, omdat God zo dat heeft bepaald. Neem dat eerst aan in geloof en dan kun je weer stappen in geloof zetten. Dan kun je dingen snappen en accepteren waarom ze zijn zoals ze zijn. Waarom moet het zo moeilijk met het Joodse volk? Al die gruwelijke dingen die zijn gebeurd in de geschiedenis. Nou, al die gruwelijke dingen hadden andere mensen niet hoeven uit te voeren. In de eerste plaats komt dat omdat ze niet zijn geïnteresseerd in het evangelie van Jezus. En eeuwen ervoor ook al, omdat ze niet zijn geïnteresseerd in wat God van ze vraagt. Hoe kun je dat nou zeggen? Nou, lees dan al die profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezekiel, noem maar op. De Heer zegt steeds, jullie prijzen en beleiden mij met jullie mond, maar jullie geloven helemaal niet in mij. Jullie lopen bij mij weg en ja, dan kom je in de problemen. Dat is ook met een christen. Een christen die gered is, die uiteindelijk helemaal terugvalt in de wereld, die komt in een probleem in deze wereld. Want de wereld die lust je rouw. Maar vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt boven bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En lees dan, voor wie het nog niet weet, de versen erna maar, want de Heer zegt dan, uiteindelijk zal ik Israël als natie herstellen. Maar nu zitten we in een periode dat mensen over de hele wereld het evangelie van Jezus kunnen aannemen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus wees maar dankbaar dat het zo gaat, schrijft Paulus in hoofdstukken daarvoor, want daardoor hebben wij nu ook een kans. En zo is het. Mag je mee profiteren van die genade van Jezus Christus. Kijken we een pagina ervoor, heb ik toch Romeinen 11 bij de hand. Kijk ik naar vers 11. Zo zeg ik dan. Hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden, het heeft het over het Joodse volk, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Er zitten meerdere kanten aan. De Heer die wou niet dat iemand verloren zou gaan. Kijk, God, ik wil er heel veel zeggen in korte tijd, is meester ook van de tijd. Wij nemen zelf onze eigen autonome besluiten, maar de Heer kent het verleden, heden en toekomst. En die weet al lang wat wij gaan besluiten. Ik ben hier geen Calvinist, hij bestemt niet alles, maar hij kon het allemaal in het boek opschrijven, omdat hij al weet wat mensen gingen doen. In Jesaja 49 kun je lezen dat God Jezus niet alleen in de wereld stuurde om zijn volk Israël te herstellen, maar ook om alle andere mensen in deze wereld te verlossen. God wil niet dat iemand verloren gaat. De Heer wist al dat dit met Israël zou gebeuren. Ons voordeel is dat wij de afgelopen 2000 jaar uit genade gered konden worden door het evangelie van Jezus. Andere kant van het verhaal is, wat hier staat in vers 11, om Israël tot jaloezie te verwekken, konden ook heidenen tot geloof komen. Dus als het goed is, een Joods iemand de afgelopen 2 millennia kon in de wereld kijken, zag christenen tot geloof komen en die zagen van, hé, God handelt met die mensen. Ik wil weten hoe dat kan. Dus eigenlijk hadden een van de belangrijkste dingen voor ons als christenen was om met ons getuigenis Joodse mensen ervan overtuigen dat Jezus Christus de Messias is. Hebben christenen dat gedaan in de geschiedenis? Nee, veelal niet. Sterker nog, er zijn nogal wat christenen geweest die zijn antisemitisch geweest. Sterker nog, er was een organisatie in de wereld, de meest antisemitische organisatie in de wereld, die gigantisch veel ellende heeft aangericht, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Maar daar zit ook heel weinig christenen in. Dat is ook weer een andere tragiek. Voor veel Joodse mensen staat het buiten kijf dat ze niks met het christendom te maken willen hebben, want ze denken aan al die gruwelijke moordpartijen, door meestal de Rooms-Katholieke Kerk. Voor hen is dat het christendom. Net zoals tegenwoordig de wereld het denkt. En de media, het 8 uur nieuws, als je de pauze weer op televisie ziet rondlopen, voor hen is dat het christendom. Het katholicisme heeft niet zoveel met christendom te maken. Nou goed, ik waait een beetje uit. Op dit moment leven we in een gelukkige tijd dat we uit genade gered kunnen worden. En een zijtak daarvan is dat de Heer hoopt dat zo Joodse mensen tot jaloezie worden verwekt, zodat ze ook tot levend geloof komen in Jezus Christus. Maar vergeet nooit, heilig gingen ze uit de Joden. Zo heeft God het bepaald. En de Heer, met alles wat hij liet opschrijven in het boek de Bijbel, conformeert zich nooit aan wat de wereld ervan vindt. Of aan al die religies daarvan vinden in deze wereld. Ook al wordt dat dat Bijbelse geluid steeds zwakker in deze wereld. Dat hoort er allemaal bij. Maar de Heer conformeert zich niet aan wat de wereld ervan vindt. Er zijn allemaal mensen met verdraaide en idiote logica's die denken van ja, ik vind dat niet eerlijk. Ja, wat maakt mij dat uit, zegt de Heer. Dit is mijn project, deze wereld. Ik heb dat zo opgezet, ik heb dat zo bestemd en zo gaat het gebeuren. Punt. Al ga je op je kop staan, al probeer je al die Joodse mensen te vermoorden, het gaat je niet lukken. Zij zullen uiteindelijk met mij over de wereld heersen. Heiliging is uit de Joden. Het boek is geschreven door Joodse mensen. God heeft al zijn woorden geopenbaard aan het Joodse volk. Zij hebben een streepje voor. En jij mag nu in Jezus Christus gered worden. En wees er dankbaar voor. Want dat betekent dus dat je eeuwig leven en vergeving van zonde ontvangt. En dat je straks met de Heer mag meeregeren over het universum. Want dat is de bedoeling van een gemeente. Goed is de tijd waarin we nu leven. Nog even, en ik denk echt dat het nog even is. Dan wordt de gemeente hier weggehaald. Dan breekt dus die tijd van grote verdrukking aan. Nogmaals, ik probeer elke week, ik herhaal elke keer weer opnieuw, want ik zie dat heel veel christenen dat gewoon niet in een schema in hun hoofd kunnen krijgen. Terwijl het zo simpel is. Dit tijdperk houdt op een bepaald moment op, dan is er een grote verdrukking over deze wereld van 7 jaar, met een antichrist als een letterlijke wereldleider, die in alles totaal anti-bijbels is. Hij lijkt heel kerkelijk. Hij lijkt heel Jezus-achtig, heel christelijk-achtig, maar het is een antichrist. Die grote verdrukking, en ik ga dat nou niet weer opzoeken, is in de eerste plaats, de Heer heeft verschillende oordelen. Verloren zielen die naar de hel gaan, die worden geoordeeld voor de grote witte troon. Geredde zielen in Jezus Christus worden geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Het Joodse volk als collectief, die straks in die tijd nog leven, die worden geoordeeld in de grote verdrukking. Dat is die 70ste jaarweek van Daniël. Als die 7 jaar voorbij zijn, is God klaar met het oordelen van het Joodse volk. Dan worden zijn eer hersteld. Die grote verdrukking is ook een oordeel voor individuen, zoals in 2 Thessalonicenzen 2 staat, die de waarheid hebben tegengestaan. Dus al die mensen die zichzelf zo wijs slim en noem maar op vonden en gewoon hebben gespuugd op het evangelie van Jezus Christus. Dat zijn die mensen die je om je heen ziet lopen de hele dag. Voor hen is het evangelie een dwaasheid. Dan breekt dus die grote verdrukking aan. Ik heb al gezegd, in die grote verdrukking kun je niet meer eenvoudig geloven in Jezus Christus en dan in de hemel komen. Nee, je moet ook werken doen. Vorige week heb ik al gezegd, dat werk wat letterlijk wordt benoemd in openbaringen, is, je mag het beeld niet aanbidden. De antichrist laat een beeld oprichten en dat beeld moet je aanbidden en je ontvangt een teken aan je hand of aan je hoofd om te laten zien dat je erbij hoort. Nou, dat betekent dus dat je een afgod aanbidt en dat mag niet, want naar de wet van Mozes, de oude wet van het Oude Testament, is dat verboden. En dan ben je je redding kwijt. Dus je moet als werk die aanbidding van het beeld afwijzen. Zo simpel is het. Maar dan moet je je dus identificeren in deze wereld. En dan word je gearresteerd en je wordt vermoord. Staat in openbaringen te lezen. Of je moet onderduiken met alle spanningen van dien. Maar uit de schriften weten we dat heel veel mensen proberen onder te duiken. Nou, geloven werken. Die tijd van de grote verdrukking is de tijd van Jacob's benauwdheid. Zoals het wordt genoemd in Jeremia 30 van vers 7. Die op een gegeven moment dan zal eindigen als de Heer hen kon bevrijden. Maar in die grote verdrukking moeten ook Joodse mensen dan, als ze in de hemel willen komen, Jezus aannemen als hun redder en de wet houden. En in hoeverre ze de hele wet van Mozes moeten houden, weet ik niet, maar ze moeten werken doen. Openbaringen 12 bijvoorbeeld, gaan we even wat bladeren en lezen. Openbaringen 12 vers 17. En het draak verginde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden gods bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Even heel snel, de draak, dat is de duivel, die dan op de wereld probeert het volk Israël uit te roeien. Krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Wat doen die? Die bewaren de geboden gods en het getuigenis van Jezus Christus. Dit zijn dus christelijke Joden in een grote verdrukking, maar die moeten ook de werken doen. Niet-Joodse mensen moeten het ook doen. Hebben we vorige week nog gelezen, weten we nog. Bijvoorbeeld Openbaringen 14 vers 12. Hier is de leidsmeid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof in Jezus. De wet wordt weer werkzaam. Je kan er ook over lezen in Matteüs 24 bijvoorbeeld. Matteüs 24, dat is een struikelblok voor veel christenen, omdat ze met alle geweld willen dat het over de kerk gaat. Maar in Matteüs, het evangelie van Matteüs, komt de kerk niet voor. Echt niet. Je kan in Matteüs 24 over zaken lezen. Bijvoorbeeld dat je moet volhouden tot het eind, anders raak je behoud kwijt. Ja, dat gaat over de Joden in de grote verdrukking. Matteüs is sowieso een heel erg Joods evangelie. Daar wordt gesproken over allemaal dingen die voor gelovige Joden heel normaal zijn. In Matteüs 24, geen christenen. Dat kun je onder andere zien. Ik ben Matteüs 24. Heb ik nou? Ja, Matteüs 24. Als je dan kijkt, zie je in vers 27 staan een term, een begrip. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen al, zo zal ook de toekomst van den Zoon des Mensen wezen. Vers 30. Zoon des Mensen. Vers 39. Zoon des Mensen. Vers 44. Zoon des Mensen, et cetera. Het komt er veel vaker voor. Het is een Joodse term. Er is geen één brief van Paulus, en die schreef voor de gemeente in de genadetijd, waar dat begrip voorkomt. Zoon des Mensen. Als je dat ziet, Zoon des Mensen, weet je dat het gaat over Jezus Christus in relatie tot Israël. Het grootste deel van de Bijbel is in de eerste plaats voor de Joden bestemd. Heiliging is uit de Joden. Niet uit de kerk. Joden hebben opgeschreven hoe een mens gered kan worden. Die hebben alle profetie opgeschreven. En Jezus Christus was als mens van vlees en bloeden een Joods iemand. Het evangelie, de genade Gods, wat voor ons nu geldt, hè, wat je kan vinden in Handelingen, heb ik al een paar keer verteld. Het evangelie van de genade Gods wordt in de grote verdrukking niet gepreekt. Want het is dan de grote verdrukking. Je kan lezen in Matteüs 24, 25 en dan kun je lezen over de grote verdrukking, over de terugkomst van Jezus Christus aan het eind van de grote verdrukking, maar altijd in relatie tot het Joodse volk. Maar hoe je ook went of keert in die grote verdrukking, moet een mens volhouden tot het einde. Ik heb hier Matteüs 24 bijvoorbeeld bij me, vers 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Snapt u hem nou mensen? Wie zal volhouden tot het einde, die komt in de hemel, staat hier. Dus wat heb je nou voor christenen? Die horen altijd dat geratel van mij over dat je je behoud niet kan verliezen. En die zeggen, ja, maar hoe kan het nou? Daar staat toch dat je moet volhouden, anders kom je in de hel. Ik vind er even geen doekjes om. Dat komt omdat ze in de meeste kerken leren dat dit over de kerk gaat. Je kan nergens in Matteüs iets vinden dat het over de kerk gaat. Is gewoon niet zo. Het gaat over het Joodse volk. Het gaat hier over de grote verdrukking. Dat zijn mensen die uiteindelijk dan Jezus aannemen, maar in die grote verdrukking. En dan moeten ze volhouden tot het einde toe. Of ze worden gearresteerd en ze worden dan vermoord en is het een verdrukkingsheilige. Maar die is dan uiteindelijk ook behouden. Maar dit is heiliging in de grote verdrukking. Geloof en werken is niet hetzelfde als ons nu in de genadetijd. Daarom is het zo belangrijk om te getuigen aan mensen, om hen het evangelie te vertellen. Want iedere heilige die nu het evangelie, iemand die het evangelie aanneemt, is voor God een heilige. Ben je gered door Jezus Christus, ben je voor God een heilige. Niet zo'n katholieke heilige die zogenaamd allemaal wonderen heeft gedaan. Dat is allemaal flauwkul, dat is verzinsels van mensen. Je bent een heilige. En dan kom je bij Jezus Christus. Dan hoef je die grote verdrukking niet mee te maken. Daarom is het zo belangrijk dat mensen dat moeten weten. Ik ken ook al christenen die zeggen, waarom moeten we dit eigenlijk allemaal weten? Nou, je moet groeien in de dingen van de schrift. Als je groeit in de dingen in de schrift, ook al gaat het over perioden die jij niet hoeft te beleven of die al zijn geweest, dan weet je in ieder geval dat je die teksten kan lezen en daar in ieder geval geestelijk een boodschap uit kan krijgen, etcetera, etcetera, etcetera. Maar het gaat niet over jou in deze tijd. Je moet dat weten. En waarom ook niet, want je hebt alle tijd ervoor. We hebben nooit zoveel vrije tijd gehad. Je hebt een boek, Je hebt tijd, je gaat lezen, je denkt erover na, je gaat studeren, je bidt erover, de Heer bevestigt dat, of laat je zien wat je wel moet geloven. Zo eenvoudig is het. Maar dan moet je dat doen. Breng tijd door met dit boek. Een mens moet in grote verdrukking volhouden tot het eind. En die moet dat merkteken van het beest, hè, zoals in Openbaringen 13 staat, moet hij afwijzen. Geloof en werken. Nu, echter, in deze tijd, 2016, dus nog steeds genadetijd, wordt het evangelie van de genade Gods nog steeds gepreekt. Dan niet meer. In de grote verdrukking is er een ander evangelie. Ga maar eens naar Openbaringen 14. Openbaringen 14. Ik kijk naar Openbaringen 14, vers 6. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. En aan alle natie en geslacht en taal en volk. Dus er wordt hier dus een evangelie gepreekt. Aan wie? De hele wereldbevolking. Hoe heet dat? Het eeuwige evangelie. Dat eeuwige evangelie heet eeuwige evangelie. Het evangelie van ons nu in deze tijd heet evangelie der genade Gods. Dat zijn twee verschillende termen. Dat zijn twee verschillende begrippen. Dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. Want dat is een reflex waar christenen ook vaker terugvallen. Ja, er wordt hetzelfde mee bedoeld. Nee, er staan verschillende dingen. Hier wordt niet iets geestelijks voorgesteld. Hier worden letterlijke dingen verteld, gepreekt, geprofiteerd. Het evangelie der genade Gods en handelingen wordt letterlijk gepreekt. En hier het eeuwige evangelie wordt hier letterlijk gepreekt. Dat zijn dus verschillende dingen. Ja, gunst. Evangelie der genade Gods betekent dat als je Jezus aanneemt als je redder en verlosser, dan ben je gereinigd door zijn bloed. Dan heb je eeuwig leven ontvangen, uit genade, zonder werken. In een grote verdrukking moet je Jezus aannemen als je verlosser, maar je moet ook werken doen. Anders ben je behoud kwijt, zo moet ik het zeggen. Het betekent echter wel dat als je dat gelooft en je doet de werken, dat je heel makkelijk in de situatie komt dat je je geloof moet bekennen. En dan word je dus door de wereldheerser op dat moment gearresteerd en vermoord. Zoals heel veel mensen op dit moment graag zouden willen doen met geredde christenen. Maar het is nog steeds genadetijd. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen, dat wordt gepreekt in Israël. Heb ik ook al zo over gehad de laatste tijd. Jullie kennen het al, dat is zo vaak gehoord. Dat is weer een ander aspect. Maar als er wordt gepraat in de Bijbel over koninkrijk der hemelen of koninkrijk Gods, heb je het over twee verschillende dingen. Heb je het over het koninkrijk Gods, dan heb je over iets in relatie tot God. Heb je het over het koninkrijk der hemelen, dan heb je het over iets op een bepaalde plek. De hemelen is niet God. Als je zegt de hemel en de God zijn gelijk, dan ben je een New Age aanhanger. Dan ben je een pantheïst. Dan zeg je van God is overal en in alles. Alles is God. Dus deze tafel waar ik hier zit is een God. Mijn vingernagel is een stuk van God. Hemelen en God zijn verschillende dingen. Op dit moment volstaat, als je dit nog niet snapt en nog niet weet, te weten dat als je nu wordt gered in Jezus Christus, word je een deel van het lichaam van Jezus en Jezus is God. Is de Zoon van God. Is de mond van God. Dan ben je dus een deel van het Koninkrijk Gods. Alle geredde zielen op dit moment op deze wereld zijn een deel van het Koninkrijk Gods. Een onzichtbaar geestelijk Koninkrijk. Als de Bijbel praat over het Koninkrijk de hemelen, dan gaat het over een bepaalde plek. Dan gaat het over de wereld die hangt in de hemelen. Dan gaat het dus over een tastbare plek, een topografische plek, de hele wereld bijvoorbeeld, of een bepaald gebied in de wereld. Wij christenen mogen het evangelie vertellen, maar we hoeven niet voor God nou te vechten om een bepaald gebied in deze wereld. Wij hebben een geestelijk koninkrijk. Voor de Joden straks een grote verdrukking, daar gaat het weer over het koninkrijk der hemelen. Het gaat erom dat zij letterlijk op een plaats zijn in deze wereld en die profetieën die de Bijbel noemt, die zullen hun overkomen. Overigens ook de mensen die dan als niet-Jood dan tot geloof komen. Die zullen ook overkomen. Maar als je nog eens even terugkijkt in Matthäus 4... Nee, die hoeft niet. Ik ga naar Matthäus 3. Matthäus 3. Matthäus 3 vers 2. en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. Israël wordt hier het koninkrijk de hemelen gepreekt. Oftewel, zij zullen een land krijgen. Dit gaat niet over de kerk. Dit gaat dan niet over de gemeente van Jezus Christus. Want de gemeente van Jezus Christus, die wordt niet een wereldrijk gepreekt. Joden verwachten een wereldrijk, die verwachten een land. Koninkrijk de hemelen. In Matteüs 24 kun je ook lezen over Koninkrijk de hemelen, want het gaat erom dat ze uiteindelijk in die grote verdrukking, ik zoek het niet op hoor, dat ze op een gegeven moment in de problemen komen, dat ze in die grote verdrukking moeten lijden, vanwege hun ongeloof. Maar het is op een letterlijke plek op deze wereld. Maar dat Koninkrijk de hemelen, je ziet het in Matteüs 3 vers 2, Matteüs 4 vers 17, Matteüs 5 vers 10, Matteüs 5 vers 19, Matteüs 6 vers 10, Matteüs 7 vers 21. Hé, hey, hoofdstuk 5 tot met 7, dat is de bergreden. Matteüs 8 vers 11, Matteüs 10 vers 7, 11 vers 11, etcetera, etcetera, etcetera. Het gaat over een tijd, over een plaats met betrekking tot Israël. In een grote verdrukking en daarna. Als je denkt, hij maakt het heel moeilijk. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ik weet niet wat ik allemaal zeggen moet om mensen het allemaal een beetje helder te maken. Er staan termen in en de Heer gebruikt die termen met opzet, zodat je weet voor wie is het bestemd. Oké. Ik ga verder. In een grote verdrukking kan een mens alleen in de hemel komen als hij gelooft aan Jezus en de werken doet. En heel veel stukken in de Bijbel, dan lijkt het, of dan heb je door dat het over de grote verdrukking gaat, maar dan wordt steeds de term zoon des mens genoemd, of koninkrijk de hemelen. En dan weet je dat het tot, met betrekking tot Israël is en niet de gemeente. Want Israël verwacht hun koning, hun Messias Jezus Christus, en die verwachten een wereldrijk. Dus ga niet allemaal dingen lopen zoeken als christen in deze genadetijd in Matteüs 24... Wees hier dankbaar dat je daar een inzicht krijgt in wat er in de toekomst gaat gebeuren, in een nabije toekomst, maar het gaat niet over de kerk. Dus je hoeft niet bang te wezen dat je behoud kwijtraakt bijvoorbeeld, want het gaat niet over de kerk. Dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. Oké, laatste grote punt. In het duizendjarig rijk heb je ook mensen. Nogmaals, je hebt de gemeente, iedereen die nou gelooft in Jezus Christus, of in een grote verdrukking in, gelooft in Jezus Christus en volhoudt, dat is voor de Heer een heilige. En die mogen wonen in het Nieuw Jeruzalem. In het duizendjarig rijk, aan het eind van de grote verdrukking, in het duizendjarig rijk hangt die stad in de derde hemel. Die plek waar nou Heere God woont. Dat is een plek buiten het heelal. Na die grote verdrukking, ik klap het me vast, of na dat duizendjarig rijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dan komt die hemelse stad te hangen boven de aarde. Die nieuwe aarde die dan is. Maar in het duizendjarig rijk, als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus, weet u bent dan een heilige in dienst van Jezus Christus en die komt te wonen in het Nieuw Jeruzalem. Maar dan heb je dus die grote wereld. En die wereld wordt dan bevolkt met dat Joodse overblijfsel aan de tijd van de grote verdrukking die Jezus heeft aangenomen. En als collectief mogen ze dan hun land innemen, dat is het hele Midden-Oosten. En alle Joodse heiligen uit het Oude Testament overigens, die komen er allemaal weer bij, maar die bewonen dan hun land. Jeruzalem woont, is dan de hoofdstad van koning Jezus. En zo heersen ze over de wereld, want er wonen nog volken op de wereld. Dat zijn die volken die aan het eind van de grote verdrukking de dood al hadden verdiend in een eeuwige hel, maar toch weer een genade konden vinden in Jezus Christus, want dan worden die volken beoordeeld, dat kun je bijvoorbeeld lezen in Matteüs 25, of Joël 3, of ze wel goed zijn geweest of slecht zijn geweest voor het Joodse volk. En uit die volken, de schapen en de bokken, die goed zijn geweest voor het Joodse volk, mogen mensen door. En die wonen dan in dat duizendjarig rijk. Die hebben Jezus nooit aangenomen als een redder en verlosser. Die hebben ook niks in geloof na te volgen. Ze kunnen, laat ik het anders zeggen. Ze leven in een wereld waar koning Jezus gewoon de baas is. Daarom wordt aan het eind van het duizendjarig rijk de duivel nog eens een keer losgelaten. Om die mensen te testen. Om te kijken van hoe oprecht zijn jullie. En tot iedere grote gruwel zul je dan zien in Openbaring 20 bijvoorbeeld. Dat er dan toch weer ontelbare mensen zijn die proberen met de duivel God omver te werpen. Want de mens is onverbeterlijk blijkbaar. Maar ik maak het weer te moeilijk, geloof ik. Het duizendjarige rijk wordt bewoond door overblijfselen van volken. Die toch iets goeds hebben gedaan voor Israël en daarom verder mogen. Maar wie bestuurt hen? Jezus. En dat is het lichaam van God. Met het Joodse volk. En dan is er ook nog de gemeente die met Jezus moet meeregeren. Dat is de wereld in het duizendjarige rijk. Waarom functioneert dat? Omdat ooit het bloed is vergoten van Jezus Christus. Zo wordt het toegepast. Moeten mensen nog het bloed accepteren? Nee, er valt niks te geloven. Er valt niks meer te geloven. Alles draait dan om de werken. Je moet gewoon een law-abiding citizen zijn. Je moet een gezagsgehoorzame burger zijn. De werken. Wat is het allermooiste voorbeeld van de wet in het grote, in het duizendjaar rijk? Nou, dat is de bergrede, Matthäus 5 tot en met 7. Nogmaals, en ik hoop dat hij die rode draad door heeft. Ik vertel dat niet alleen om te laten zien hoe in verschillende tijdperken iemand gered kan worden. Maar ook dat je ziet dat al die stukken uit de Bijbel die door de kerk eigenlijk zijn gekaapt. En altijd maar gepreekt worden in kerken. Die eigenlijk niks met de gemeente te maken hebben. De wet van Mozes uit het Oude Testament bestaat uit 613 wetten. Samengevat in 10 geboden. Samengevat later als heb God lief met je hele hart, ziel en verstand en heb je naast lief gelijk jezelf. Later nog verder samengevat door Jezus Christus als heb je naaste lief. Want wie is je naaste? Dat is Jezus Christus. Daar ben je ingezet in zijn lichaam. En Jezus is een deel van God. Dus je hebt God lief. En wie is nog meer je naaste? De broeders en zusters in Christus. Maar straks in het duizend jaar rijk heb je mensen wonen die niet opnieuw geboren zijn. Die wonen daar en die moeten de wetten houden. Hoe zien die er ongeveer uit? Nou, ongeveer zoals Matthäus 5 tot en met 7. Na Hebreeën 8 weten we, dan hoeft het allemaal niet meer worden opgeschreven, want er valt niks meer te bekeren en te geloven. Jezus is daar. En je hebt hem te gehoorzaam. Matthäus 5 tot en met 7 wordt al heel lang door baptisten genoemd de grondwet voor het duizendjarig rijk. Ik kwam eens een keer christenen tegen, die zeiden tegen mij, ja, maar ik ben door de bergrede tot tweede geboorte gekomen. Ik zei, nou, ik wil best wel geloven dat je door de bergrede Jezus hebt gevonden en toen zijn evangelie hebt aangenomen. Maar je kan niet door de bergrede opnieuw worden geboren, want het evangelie staat nergens in. Sterker nog, hoe kom je tot wedergeboorte in Jezus Christus? Door te geloven. Het woordje geloof staat niet één keer in de bergrede. Het zijn alleen maar goede daden, goede daden, goede daden. Nou, mensen nu kunnen zich daar niet eens aan houden. Er staat maar één keer het woordje geloof in de hele bergrede. En het heeft niet eens wat te maken met het evangelie of met redding. Dat is Matthäus 6 vers 30. En wat kun je dan lezen? Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Gij kleingelovigen? Dat is de enige connotatie van gelovigen, het woord geloof in de hele bergrede. Wat wil ik er maar mee zeggen? De bergrede is een aantal wetten en regels die straks moeten gelden in het duizendjarig rijk. De Heer preekte dat hier al aan het Joodse volk. Waarom? Nou, dat zou je moeten weten. Koninkrijk de hemelen. Joden verwachten in eerste plaats de Messias als koning waarmee ze over de wereld zullen regeren. Dat had toen al kunnen gebeuren, maar ze hebben hem afgewezen. Jezus staat op uit de dood, komt terug. Wordt weer het evangelie aan hun gepreekt. Ze hebben hem weer afgewezen. Dus nou zitten we met dat intermezzo van 2000 jaar genadetijd. Maar op een dag, want Gods beloften zijn onberouwelijk, zal hij met het Joodse volk over de wereld heersen. Dan gaat dit gelden. Ik blijf mezelf herhalen, ik blijf graag in een kringetje praten, zodat ik hoop dat iedereen snapt, en ik ben toch oorspronkelijk leraar van beroep, dat zelfs degene op de achterste rij nog snapt waar ik het over heb. Want de Bijbel is niet zo moeilijk. Er zullen zelfs wel mensen zijn die zeggen van de Bijbel is een pedant eenvoudig boek. Het hamert elke keer op dezelfde dingen. Ja, de Bijbel gaat over Jezus Christus. Op een troon, in een stad Jeruzalem, heersend over de wereld voor 1000 jaar en daarna voor eeuwig. Met zijn volk Israël en iedereen die in hem is gezet, in die Jezus, dat zijn de genadeheiligen en de verdrukkingsheiligen. En die zijn ook interessant. Maar dat is waar de hele Bijbel over gaat. Maar als je niets leest, of je bent, je kunt niet onbevooroordeeld lezen, dan zit je altijd vast in je religieuze dingetjes. In het duizendjarige rijk kunnen mensen Jezus zien. Daar kunnen we heel veel voorbeelden bij noemen. Ik zoek even Micha 4 op. Micha 4. Micha 4, even kijken, Micha 4 vers 1. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op den top den bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. Nogmaals, dit staat honderden keren in de Bijbel. Is het ooit gebeurd dat de volk en de wereld letterlijk naar Jezus zijn toegekomen? Nee, dit is iets wat nog moet gebeuren. Je kan wel vol willen houden dat je dit moet vergeestelijken, maar dan zou het in zo enorm vaak in contexten staan dat die niet meer zouden kloppen. Dat is gewoon onzin. Dit is iets wat letterlijk gaat gebeuren, maar nog moet gebeuren. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen. Kijk, dit is het duizendjarig rijk. Mensen hoeven niet meer bekeerd te worden. Jezus is hun koning en hij leert hen. Hij vertelt hen wat ze moeten doen en dat hebben ze maar te houden. En wij in zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen tot verre toe. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen den krijg niet meer leren. Dit staat, dat laatste stuk staat op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Alsof de mensen nooit alle wapenen zouden om kunnen smeden tot landbouwwerktuigen. Dat lukt de mensen niet. Dat kan alleen God. Mensen hopen dat ze dat zouden kunnen, maar daarvoor zijn ze te oorlogszuchtig. Zonder ingrijpen van God komt er geen blijvende vrede in deze wereld. Jezus is in het duizendjarig rijk zichtbaar aanwezig. Lees maar Jesaja 2, lees maar Zacharia 14. Dat zijn maar voorbeelden, dat zijn er honderden. Niemand wandelt meer door geloof. Ieder wandelt naar aanschouwen. Ga eens naar Zacharia 13. Zacharia 13. Het zal sommige mensen ontsteld doen staan, vermoed ik. Zacharia 13. Vers 1. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is even een zijpaadje. Maar mensen die in die wereld dan zondigen, die moeten dan worden gereinigd. En dan moeten ze toegang hebben tot het levend water van de Heer. Tijdens een nieuw hemel, nieuwe aarde, wat je kan lezen in Openbaring 21-22, moeten ze toegang hebben tot de boom des levens. En als je daar geen toegang toe hebt, dan ga je dus dood. Dit gaat nooit over de gemeente, want de gemeente is al straks met Jezus Christus onsterfelijk. Dan zijn we met hem aan het meeregeren. Dat is in een soort engelachtige toestand. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer de Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden. Dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en een onreine geest zal ik uit het lands wegdoen. Profeten. Een profeet is iemand die kan profeteren, die dus een toekomstvoorspelling kan doen. 3. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Dat zal u verbazen, wat is dit wel niet? In het duizendjarig rijk hoeft niemand meer op te staan en zogenaamd een goddelijke openbaring te hebben. Zoals nou in de valse kerken allemaal mensen rondlopen die beweren dat ze goddelijke openbaringen hebben van een zogenaamde Heilige Geest. Het staat nergens in de Bijbel, het correspondeert niet met de Bijbel. Je weet dat het oplichters zijn, maar ze komen er nog altijd mee weg. En als ze opnieuw geboren zijn, hebben ze een mazzel. Het kost ze kronen, niet hun ziel. Maar in het duizendjarig rijk, als iemand gaat profeteren, dan is het tot beschamens van hun ouders. Want zo iemand moet dan de doodstraf ontvangen, want het... Er mag niet worden geprofiteerd, er valt niks te profiteren. De enige bron van waarheid en van kennis zit er al. Dat is koning Jezus, God in het vlees. Geen geloof, aanschouwen. Want dat is een profetie. Hè? Een profetie is een toekomstvoorspelling. Daar moet je geloof aan hechten dat die ooit uit zal komen. Dat is ook het mooie voor de kleingelovige christenen. 2/3 van alle profetieën in de Bijbel zijn al uitgekomen, tot op de laatste letter. Het is voor onder onze ogen gebeurd. Dus je kan het niet ontkennen. En als dat al zo ver steeds uitkomt, dan zullen die andere profetieën ook nog wel uitkomen. Want je kan al van alles vinden, je kan op je kop staan en zeggen, ik wil er niet aan die God, maar het komt altijd maar weer uit. Want de Heer houdt geen rekening mee wat wij er allemaal van vinden. Het gebeurt gewoon zo. God kan niet liegen. Wees hem dankbaar. Je kan hem op zijn woord vertrouwen. Wij wandelen nu op zijn, naar 2 Korinthe 5 vers 7 op dit moment. Wij wandelen als genadeheiligen in deze genadetijd nog altijd uit geloven, niet uit aanschouwen. Wij geloven in Jezus Christus. Wij geloofden in zijn evangelie. Dat heeft ons gered. Dat heeft ons in een andere dimensie gezet, zeg maar. Zo maken we deel uit van het lichaam van Jezus. En zo ontdekken we steeds dat Hij met ons praat door dit boek de Bijbel. En de Heilige Geest is daarvan de tolk. Maar we zien hem nog altijd niet in levende lijven. Dat is een toekomstige hoop. Het 1000 jaar rijk zit Jezus daar. Dat is een andere toestand. Dus al die duizenden teksten, want het 1000 jaar rijk en een nieuw hemel, nieuwe aarde, wordt beschreven in duizenden situaties in de Bijbel. Echt waar. Die kun je dus nooit vermengen met ons christelijk leven nu in deze genadetijd. Je wandelt door geloof, niet uit aanschouwen in die tijd. Jezus zit op een troon in Jeruzalem. Zoals bijvoorbeeld, kijk eens naar Lucas 1. Lucas 1. We hebben hem de laatste keer een paar keer gelezen. Lucas 1 vers 30 tot en met 33. En de engel zei tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genoemd worden. En God der Heere zal hem de troon zijn vader Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Een letterlijk tastbaar koninkrijk. Je kan erover lezen in Matthäus 25 vers 31, 34. Zoek ik nou niet op. Je kan erover lezen in Jeremia 33. En terwijl ik het opzoek, ik vertel nog maar eens, de laatste weken heb ik al heel veel van deze voorbeelden dat hij als koning over de wereld heerst, voorgelezen. Jeremia 30, vers 17. Want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zitten. Er zijn ook heel veel teksten waarin letterlijk staat dat hij vanuit Jeruzalem over de wereld heerst. Ik heb ze de laatste weken ook al gelezen, ik ga dat niet meer doen. Heel veel moeilijke teksten zoals Psalm 76 of Haggai, nou laten we eens opzoeken, Haggai 2. Zoveel tijd hebben we nog wel. Haggai 2, blader. Dan schiet hij weer aan mijn vingers voorbij, die kleine profeet. Welke bladzij is dat? Nee, ik wil even afschieten. Maar. Hoppa. De profeet Haggai. Als je kijkt in Haggai 2 vers 10. De heerlijkheid van het laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere de Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere de Heerscharen. Er zijn veel christenen geweest die zeggen, nou, waar gaat het dan over? Eerste huis, laatste huis, deze plaats zal ik vrede geven. Ja, dat gaat over Jeruzalem. Straks in een 1000-jarig rijk. Als dan dat koningschap van Israël, een troon met een koning, en dat is dan de laatste lood van het huis Davids, koning Jezus, want God in het vlees is dan koning Jezus, laatste wortel vanaf de laatste nazaat van Davids huis, die zal er voor altijd gaan heersen vanuit Jeruzalem. Dan zijn dit soort teksten voor heel veel christenen een beetje moeilijk te snappen. Maar elke keer wordt hetzelfde gezegd. En dan zeggen ze, oké, het gaat weer over de vrede van Jeruzalem. Met koning Jezus. Jeruzalem, die stad van vrede. Ik ga nog ten slotte naar Zacharia 14. Zacharia 14. Want er zijn heel veel teksten waar het gewoon beschamend is hoe enorm duidelijk dingen er staan. Zacharia 14 vers 1. Zie, de dag komt, en Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden, en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dit is in het eind van een grote verdrukking, als de antichrist dan het Joodse volk verraadt. En de Heere zal uittrekken, en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk den dagen als hij gestreden heeft, den dagen des strijds. Dus, Openbaringen 19, de Heere komt terug met al zijn geloofsheiligen uit het Oude Testament, genadetijd en de grote verdrukking, en met woorden als wapen vernietigt hij zijn vijand. En de Heere zal uittrekken, en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen ze gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft zelfs naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal rijken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met jou, Heere. Alle heiligen die komen met Jezus Christus terug. Dan, wie zijn die lui die vlieden? Dat is het overblijfsel van Israël, die op het laatste snippertje nog te nauwe nood hun vege lijf weet te redden. En dan Heer Jezus aanroepen. En Heer Jezus, verlos ons. Dan heeft het collectief van Israël, door dat ze inderdaad die man die ze hebben gekruisigd 2000 jaar geleden, dat de Messias al was. En dan komt Jezus onmiddellijk terug. Zoals Matthäus al zegt, als die dagen niet verkort werden, dan zou er niemand meer overleven. Het is echt een gruwelijke verdrukking. Je kan erover lezen in Joël hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. En in Joël 2 komt Jezus terug. Het is elke keer hetzelfde. Maar goed, ik wijd weer een beetje uit. En het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk het licht en de dikke duisternis. Maar het zal enig dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieden. Zullen de helft van die naar het oostzee, de helft van die in de achterste zee aan. Ze zullen des zomers en des winters zijn. Als je slim bent, zal het heel veel vragen roepen als je hier nooit in verdiept hebt. Maar het gaat erom Jezus die zich vestigt in Jeruzalem en over de wereld heerst. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak land gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe. En van de toren Hananiel tot aan de koning wijnbakken toe. Toen Zacharia dat op moest schrijven, toen waren het allemaal nog plekken die bekend waren bij de stad Jeruzalem. Ze zullen daarin wonen en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. Het gaat hier over het Joodse volk. En dat zal de plaag zijn waarmee de Heer al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eens iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren. En een iegelijks ogen zullen uitteren in een holen, en eens iegelijks tong zal in de mond uitteren. Dat is het lot voor alle antisemitische, anti-Joodse mensen. Ja. Ook zal het in die dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen zal wezen, zodat zij in ieder zijn naaste hand zullen aangrijpen en eens ieder hand zal tegen de hand zijn naaste opgaan. Ook zal Juda te Jeruzalem strijden en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Als er zal ook de plaag de paarden, de muildieren, de kemels en de rezels en alle beesten zijn die in dezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk de plaag van genen geweest is. Even hè, ja, kom je op een minuutje aan. We lezen daar over dieren, ezels, paarden. We leven nou toch in de tijden van high-tech met helikopters, slagschepen, tanks, drones. Hey, als je de tijd van de grote verdrukking goed bestudeert, dan zul je zien dat aan het eind van de grote verdrukking zijn er zoveel plagen en oorlogen over deze wereld gekomen. Dan leven er nog wel eens miljarden mensen in deze wereld, maar er is amper meer voedsel te krijgen. De wereld heeft enorme hongersnoden. De hele beschaving zoals wij dat kennen is gewoon kapot. De industrieën zijn blijkbaar niet meer in staat om allemaal tanks te produceren, stroom te genereren, noem maar op. Dus legers die rukken weer op met paarden. Je hebt wel van die science fiction films heb je de laatste 30, 40 jaar. Waarin mensen dan na een grote apocalyptische tijd, een atoomoorlog bijvoorbeeld, er allemaal weer terugvallen in middeleeuwse toestanden. Aan het einde van de grote verdrukking, als de wereld bijna helemaal uitgeput is, maar de wereld nog altijd oorlogszuchtig genoeg is om God tegen te staan, dan trekken ze erop met paarden in plaats van tanks, want dat is allemaal al kapot. 16. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, dus aan het eind van de grote verdrukking zijn er nog heidenen die dan van God verder mogen naar 1000 jaar rijk, al hebben ze die genade niet verdiend, want ze hebben Jezus nooit aangenomen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den koning, den heren, de Heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. Dus ze moeten de Joodse wet gaan houden. Werken. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om den koning, de heren, de Heerscharen te aanbidden, zo zal er over hen lieden geen regen wezen. Dus volken die dan besluiten, waar willen die Jezus niet gehoorzamen, die krijgen oordeel. Zo makkelijk is het. En indien het geslacht der Egyptenaars, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken, nog komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de heren die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaars zijn, met schades de zonde van alle heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan, de heiligheid des heren en de potten in het huis des heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de heren de Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen, zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaïd meer zijn in het huis des heren de Heerscharen ten dien dagen. Steek dat maar in je zak, Palestijn. Niet Joden, onrein volk, mag daar niet meer komen dan. En delegaties van al die volken die dan nog leven, die allemaal kinderen krijgen en alles, en als ze gehoorzaam zijn, dan gaan ze ook niet dood. Of ze sterven op hoge leeftijd, ik moet het precies vertellen. Dan die wereld wordt weer gauw weer bevolkt met allerlei volken, maar ze worden geregeerd door Jezus met zijn gemeente en het Joodse volk. En als ze niet opkomen daar om te luisteren en zich te laten leren door Jezus, als ze zondigen, dan krijgen ze oordeel. Maar in die heilige plaats, dat is voor het Joodse volk. Dat is voor de Heer. Oké. Wat krijg je dan uiteindelijk nog? Het grote einde. Aan het einde, en zoek het alsjeblieft nog even op, 1 Korinther 6. 1 Korinther 6. We kunnen na Openbaringen 21 en 22 weten dat na deze wereld, na het duizendjarige rijk, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan hangt die hemelse stad Jeruzalem boven deze nieuwe planeet aarde. Dan heb je dus een enorm universum. En het waarschijnlijkste is dat die wereld dan wordt bewoond door het Joodse volk. Koning Jezus heeft Jeruzalem als hoofdstad. Maar je hebt dus een heelal met zoveel zonnestelsels en zoveel planeten, dat is niet eens in getallen uit te drukken. En als je dit allemaal zo concludeert, dat er dan heidense volken zijn die verder mogen en die worden geregeerd door de gemeente en het Joodse volk, dat die dan al die planeten mogen bewonen. Omdat dan dat probleem van zonde is weggenomen. En dus daarom altijd als iets niet goed gaat, dan isoleert God het probleem, dan houdt het probleem klein. Daarom is nou alleen leven op deze aarde. Maar dan is dat onmetelijke heelal klaar om bewoond te worden. Dat is niet een doctrine uit de Bijbel. Dat is iets wat je zo kan concluderen. Maar goed, daar gaat het even niet om. Er is nog een tipje uit op de sluier dan over wij als gemeente. En dan kun je lezen in 1 Korinther 6 vers 3. Weet gij niet dat wij engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Paulus schrijft hier over de banaliteit dat wij met de wereld heulen. Hij zegt, heb je niet door dat wij straks de engelen zullen oordelen? Dat we dus straks in een staat worden gesteld om met koning Jezus te regeren? Dat is zeg maar een ander verbond wat God met de heiligen heeft gesloten. Straks in een andere wereld. Maar dat is een andere wereld. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ik noem nog een paar teksten, ik zoek ze niet op. Matthäus 22 vers 30. of 1 Johannes 3 vers 2, dan kun je lezen dat we uiteindelijk zullen zijn als koning Jezus. We zijn niet Jezus, maar we zijn dus blijkbaar in staat, met ons vernieuwde lichaam, niet meer in staat om te zondigen, in staat om hele bijzondere dingen te doen. Wat de schrijvers daar maar mee willen zeggen is, stel jullie niet zo aan, geredde christen in deze wereld, want straks, dan worden jullie pas big shots. Dan mag je iets heel groots doen. Doe nou gewoon trouw je werk. En het is niet bedoeld als hoogmoedigheid. Je weet, in die nieuwe hemel, nieuwe aarde, en het heeft niks meer te maken met die 7 verbonden, er wordt een tipje van een sluier opgelicht in Openbaring 21-22. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem. Tot uiteindelijk het volledige werk van Christus klaar is. En lees dan maar eens 1 Korinthe 15 vers 28 of Efeze 1 vers 10. Uiteindelijk komt alles weer terug bij God. Ik praat hier niet over alverzoening en daar heb ik het allemaal niet over. De duivel is verslagen, die zal eeuwig branden in de poel des vuurs samen met al die verloren zielen. Maar ik noem even die teksten, want dat zijn nog kleine tipjes van een sluier voor die toekomst. Het enige wat ik nog tot slot wil zeggen, wat is nou het doel van al die Bijbelstudies zoals dit van die 7 verbonden? Nogmaals, 2 Timotheus 2 vers 15. Je moet een ijverig student zijn van de woorden van God en het woord van de waarheid recht snijden. Anders ga je allemaal dingen toepassen in je leven die de Heer niet van je vraagt in dit tijdsgevricht. De Heer die graag wil dat mensen gered worden in Jezus Christus en tot kennis de waarheid komen, zoals 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt. En het staat daar, je kan er niet omheen. De Heer die ook zegt in Johannes 8 vers 32, word vrij in waarheid, mijn woorden zijn waarheid en mijn woorden zullen u vrij maken. Ik heb je die woorden gegeven, die woorden zijn nog nooit omgevallen in deze wereld. Er zijn wel valse bijbels, maar de echte bijbel is nog altijd, want mijn woorden bestaan in eeuwigheid, zegt de Heer. Dus lees ze, onderzoek ze en vertrouw ze. En dan echt, en dat is het allerlaatste wat ik vandaag nog lees, Colossenzen 2 vers 2. Opdat hun harten, heeft Paulus het over andere geredde christenen, vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is wat de Heer ons toewenst als je opnieuw geboren bent. Hij wil graag dat wij hem navolgen, maar dat we tot rijkdom de volle verzekerdheid des verstands komen. Verzekerdheid des verstands, dat je met verstandelijke zaken die je van God hebt gekregen, zeker staat in je navolging van de Heer. Tot kennis der verborgenheden tot God. Je hebt dingen van de Heer ontvangen die de wereld niet snapt, maar jij hebt ze ontvangen, jij hebt die kennis. En de Vader en van Christus, in de welke alle schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. De Heer zegt nogmaals in Jacobus, als je dingen niet snapt, vraag het van hem en hij zal je die wijsheid, die kennis geven zonder je iets te verwijten. Maar sta open van de kennis van de Heer. Sta open voor wat de Heer schrijft in het boek met de Heilige Geest als tolk. Sta ervoor open, studeer het, lezen, koester die woorden, want je kan ze nog altijd in alle vrijheid bestuderen en gebruiken. Het is tot jouw voordeel om de Heer na te volgen. Amen.